Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Liefde vinden in 2025, dat is waar deze podcast over gaat. En op het moment dat ik het onderwerp inbracht, toen zei Kelly eigenlijk al gelijk, nou, ik denk dat het goed is dat we het daar eens over gaan hebben, want we hebben het over hele mooie onderwerpen tijdens deze podcast, waarin we het heel erg hebben over bepaalde patronen die je hebt meegenomen uit je verleden, waar je aan kunt werken, dingen die je kunt loslaten, met triggers aan de slag gaan, je liefdesblauwdruk transformeren. En dat is heel mooi. Dat zijn allemaal dingen waar je zelf verantwoordelijkheid over moet dragen en zelf ook bij kunt, waar je zelf mee aan de slag kunt gaan, waar je zelf invloed op hebt. Maar er is ook gewoon een datingcultuur in 2025 en in 2024 die ook zijn uitdagingen kent, om het zo maar te noemen. En je kan superveel aan jezelf werken en toch kan je tegen allerlei uitdagingen aanlopen in het daten, in relaties, in de liefde, die groter zijn dan jijzelf. En die te maken hebben met de tijdsgeest waar we in leven, de cultuur van het daten die gecreëerd is. En ik denk dat het goed is om daar eens in te duiken. Want Kelly, jij vertelde eigenlijk gelijk al van, nou ja, ik ben zelf ook nog aan het daten in die datingcultuur. En er zijn gewoon dingen waar ik tegenaan loop. En we horen natuurlijk heel veel dingen bij de mensen die, van de mensen die bij ons komen voor advies. Dus ik denk dat het goed is om juist dat stuk eens te belichten. Van oké, het is hartstikke mooi om aan je liefdesblauwdruk te werken en al die dingen te doen. En blijf dat vooral doen. Maar hoe ga je dan om met de uitdagingen buiten jezelf? En die datingcultuur waar we in zitten. Dus wil jij wellicht eerst wat vertellen over jouw ervaringen die je gewoon hebt in deze datingcultuur?
Ja, zeker. Ja, sowieso wat je hierin aangeeft, van is natuurlijk een gedeelte wat bij jezelf ligt. Het stukje van persoonlijke ontwikkeling is eigenlijk ook weer los van je liefdesleven. Alleen vaak in de liefde, als het niet wil lukken, koppelen mensen dat aan van ik ben misschien niet goed genoeg. Of misschien heb ik nog een. Ze zien dan niet in dat het misschien een oud verhaal wordt genoemd. Maar er zijn bepaalde delen in mij en bepaalde eigenschappen die misschien niet helpen in het daten, waardoor ze dan wellicht niet succesvol zijn in het daten en dan heel erg aan zichzelf gaan twijfelen. Dus het is heel mooi om te gaan begrijpen dat in eerste instantie is het heel oké om jezelf te gaan ontwikkelen, om anders in het leven te gaan staan, jezelf het mooiste leven te gunnen, maar dat ook weer soort van los te koppelen aan hoe succesvol jij daardoor bent in de liefde. Ja, zeker is er een stukje dat je niet, dat jouw liefdesblauwdruk niet gezond is, zoals waar wij ook over spreken, dat je nog vaardig kan worden ook in het daten. Dus een stukje waardigheid, een stukje vaardigheid. Maar heel vaak zit daar ook weer de overtuiging van, ik ben er helemaal niet klaar voor, ik ben nog niet goed genoeg. Dus ik moet erbij vandaan blijven, want ik ervaar geen succes in het vinden van de liefde. En
waar vandaan blijven?
Vanuit het daten, niet in contact, dus niet gaan daten. Eerst alleen maar aan mezelf gaan werken tot ik goed genoeg ben.
Mm-hmm. Maar dat is wel de stap die mensen sowieso al wel nemen, die überhaupt dan die zelf dat zelfreflectieve durven ondernemen, toch? Want zoals ik het zie, en ik ben benieuwd hoe jullie dat ook zien, lijkt ook vaak, wanneer mensen zich daar niet bewust van zijn, eigenlijk de eerste stap te zijn van, er zijn allemaal foute mannen. Of datingcultuur slaat nergens op. Of dat ze daar als eerst gaan zoeken. En dan vervolgens zou dit dan de tweede stap zijn. Met dus de nuance van, ja, maar bij die datingcultuur speelt inderdaad ook wel het een en ander wat tegen kan zitten.
Ja.
Klopt dat?
Ja, dus het is inderdaad eerst zoals je zegt dat er dat ze tegen bepaalde patronen aanlopen, waardoor ze dus geen relatie krijgen of niet de liefde vinden. Waardoor zoiets hebben van, ja, alle mannen zijn hetzelfde. Het is zo kwetsbaar of zo pijnlijk om iemand te vinden in deze tijd. En dan zich een soort van bewust worden. Dus daten is wel echt een spiegel van wat er intern speelt. Maar het hoeft niet zo te zijn dat als je daaraan hebt gewerkt en je een hele mooie liefdesblauwdruk hebt, dat je dan ook gelijk succesvol bent in de liefde. Mm-hmm. Dat is weer heel wat anders. Er zijn heel veel mensen die ook bij ons komen die, en nou ja, kan spreken over de dames die we coachen, maar kan het ook gewoon vanuit mezelf gaan vertellen, waarin ik eigenlijk bij Mannenbrein ook terecht ben gekomen voor dating- en relatieadvies. Want ik dacht bij mezelf, wat is dit voor een zoo? Dat dacht ik ook echt, wat gebeurt er hier allemaal? In het online date heb ik het dan over.
Ik dacht, je hebt van Mannenbrein, joh, maar...
wat is het voor een dierentuin hier ook?
Ja. Ja, wie zijn die gekke apen?
Ja, ja, wie zijn die twee?
Zo'n soort heb ik nog nooit gezien. Ja. Nee, maar dit is echt wel ook iets vanuit mezelf, wat ik heb ervaren voordat ik een heel stuk aan zelfontwikkeling had gedaan. Natuurlijk had ik wel wat gedaan, maar niet op dat gebied. Dus ik ben me daar ook echt in gaan verdiepen. Met de cursus aan de slag gegaan om me vaardiger daarin te maken. Nou, natuurlijk kwam ik erachter dat ik ook getriggerd raakte in het daten. Ik voelde best wel snel afwijzing daarin, onzekerheid. Ik had ook de overtuiging van veel mannen zijn hetzelfde. De meesten willen maar één ding.
Gewoon een goed gesprek natuurlijk.
Ja.
Goed gesprek en die diepe connectie.
Ja,
dat is allemaal.
Ja, toch? Ja, ja. Ja,
ja,
ja.
Ja, en dan in het date, dan was het ook niet heel erg. Wandelde ik ook niet het relatiepad, helemaal niet. Want ik was ook niet echt datevaardig. In mijn tijd, nou ja, voor mij, ik ben 46. Maar toen, als je met iemand had gezoend, dan had je gewoon een relatie. Dat was toen zo voor mij. In mijn leven is dat zo gegaan. En ik zal niet zeggen dat ik daar heel erg fijne relaties in had. Dat ze heel gelijkwaardig waren. Maar je had wel, je had een relatie. Mm-hmm. En uiteindelijk kwam ik er later dus achter naar zelfontwikkeling, dat er niet heel veel verbinding was in dat stuk. Dus het aangaan van een relatie op zich is misschien nog niet eens zo heel moeilijk. Want in principe kan je gewoon een relatie aangaan. Maar hoe die daar is, wat de kwaliteit daarvan is en de connectie die je met iemand ervaart en de veiligheid daarin, ja, dat is wel wat de relatie liefdevol laat zijn of niet. En dus ik merkte dus op relatievlak dat daar wel het een en ander bij mij lag. En daar ben ik toen ook mee aan de slag gegaan. Dus toen dacht ik van, nou ja, ik heb mezelf beter leren kennen. Het voelt ook oké om dan weer op zoek te gaan naar de liefde. Want ik heb dat ook een tijdje echt bewust met rust gelaten. Van ik merk gewoon dat er bij mij nog iets ligt waar ik mee aan de slag kan gaan. In eerste instantie voor mezelf. Maar van daaruit toch ook weer makkelijker wordt om een verbinding aan te gaan. Dus toen vonden het voor mij oké. Maar toen ging ik daten. En daar dacht ik echt van, ja, wat is dit? Wat gebeurt er hier? Toen met Mannenbrein aan de slag gegaan. En eigenlijk ook weer kwam ik er daaruit achter dat een stukje lag in mijn verbinding, in mijn hechtingsdynamiek, dat nog niet geheel veilig voelde. Dus ik voelde me wel veilig in mezelf. Op het moment dat ik niet zo met ander te maken had. Dus er was best wel onrust in het daten. Daar ook weer mee aan de slag gegaan. Hè? Dus in connectie met iemand te staan. Het elkaar leren kennen in het online daten, maar ook gewoon in real life. Mannen die ik daaruit ontmoette vanuit het uitgaan. Toch elkaar te leren kennen, maar ook de rust te behouden en in jezelf te kunnen blijven. En gewoon op te merken wat er eventueel getriggerd werd. Ook daar weer mee aan de slag te kunnen gaan. En daaruit, dat proces was heel mooi voor mezelf. Dat is echt iets, nou, laat ik zo zeggen, ik heb daar echt nog meer een stuk aan zelfliefde gevonden. Alleen in het daten zelf kwam ik er eigenlijk alleen maar achter dat ik nog veel minder aansluiting kon vinden dan daarvoor. Want voorheen vanuit mijn oude verhaal, en nogmaals, hè, wat ik daarin vond of wat daarin aansloot, zou ik niet zeggen dat dat iets was waar een hele liefdevolle relatie uit zou komen, waarin je autonoom maar verbonden bent. Maar in dat stukje zoeken, de kwaliteit die je dan hebt in je eigen leven en de ontwikkeling die je hebt doorlopen door ook de spiegel voor te houden, door de angst te gaan, de pijn te gaan en los te laten aan het oude verhaal, kwam ik eigenlijk achter dat ik best wel in een emotioneel, een EQ-arme wereld terechtkwam in de datingwereld. En dat is wat ik vooral heb ervaren daarin. En daarom eigenlijk nog minder aansluiting vond. En dat vond ik zo teleurstellend. Ik dacht van, oh, weet je, het is ook gewoon moeilijk. En het was aan de andere kant ook wel weer heel oké, want ja, ik vond weer een heel mooi stuk in mezelf waarin ik ook voelde van, ik hoef niet per se die relatie te hebben. Ik zoek een mooie verbinding met iemand waar ik wat mee op kan bouwen. En als die er niet is, dan kan ik ook heel mooi in mezelf mijn leven leven. Maar het is wel jammer dat je dan toch achterkomt van, ja, er lag een stukje aan, ik kan iets verbinden, gelijkwaardigheid vinden in de relatie. Maar het vervolg was ook weer van, wauw, wat zijn er eigenlijk veel mensen, net als ik, die ook dat stukje waar ze niet aan hebben gewerkt. Want zeker in mijn leeftijd merk ik gewoon heel veel dat, ja, toch wel veel mannen waarvan ik denk, wauw, wat een leuke mannen, die zitten al in een relatie. Die hebben al lang gekozen voor iemand. En die hebben kinderen, of misschien ook niet, waar ze voor hebben gekozen. Maar het zijn wel mensen die zich over het algemeen, ja, toch wel wat, ja, veilig kunnen verbinden. En ja, natuurlijk zit er ook wel relaties bij dat ik denk, ja, dat is niet voor mij, maar dat is ook oké. Maar ja, ik merk echt de uitdaging op latere leeftijd dat het moeilijker is om iemand te vinden die vrij is om liefde te kunnen geven en te ontvangen ook daarin. En dat er heel erg in gezocht wordt. Dat er heel erg een cultuur is van shoppen. Wordt het te heet onder hun voeten, toch weer snel naar een ander. Ja. Want die ruimte is er. Het is veranderd. Daten is ontzettend veranderd de laatste tijd. Wat voordelen en nadelen met zich meebrengt. Sowieso. Mm-hmm. En ja, anderzijds weer. Niet alleen mannen die niet wilden verbinden. Maar wat ik ook ervaarde was mannen die dan weer echt vast gingen klampen. Opdringerig werden.
Ja, en dat is iets wat we, je noemde al in jouw leeftijdscategorie dat je tegen bepaalde problemen aanloopt, zoals de meeste mannen die veilig gehecht zijn en klaar zijn voor een relatie, zitten ook in een relatie rond je 40ste, 50ste. En ik denk dat elke leeftijdscategorie zo unieke uitdagingen kent en dat elke leeftijdscategorie een soort universele uitdagingen kent. Ik denk dat er bijvoorbeeld ook veel mannen zijn in de 20 jaren die zoiets hebben van, ja, ik wil nog een soort bachelorbestaan leiden en lekker feesten. Ik ben nog niet toe aan een relatie, of carrière staat nu op 1. Relatie en gezin bouwen komt later wel. Ja, dan zie je mensen van 30, 40. Meestal zitten ze dan in een relatie of ze hebben een lange relatie achter de rug, soms met kinderen, die uit is gegaan. En ze komen weer op een datingmarkt terecht en willen eventjes vrijgezel zijn, omdat ze los willen komen van die relatie, of ze hebben daar wat angst aan overgehouden, waardoor ze dat weer meenemen in het daten en hun volgende relatiecontacten. En dat zie je allemaal bij leeftijdscategorie 40 tot en met 60, dat er dus ook vaak wel wat oud zeer zit, wat meegenomen wordt. En als mensen daar niet mee aan de slag zijn gegaan, dat daar best wel rigide overtuigingen en triggers uit voor kunnen komen. En als mensen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen, dan wordt het inderdaad heel lastig om een fijne, liefdevolle, goede relatie met iemand te beginnen.
En bij de dertigers natuurlijk, zeker bij vrouwen, wanneer de soort van biologische klok gaat tikken, dat natuurlijk ook meespeelt. Een relatie willen of een verbinding willen, want je wil ook kinderen.
Ja, en als we het dan inderdaad meer betrekken gewoon op wat je als vrouw meemaakt, dan is biologische klok iets. Ik hoor ook nog wel vaak dat mensen toch een druk voelen om een relatie te krijgen. Dat ze zich niet succesvol voelen of compleet voelen zonder relatie. Mm. En dat vooral bij vrouwen toch al sneller een beetje naar gekeken wordt van, oh, het lukt je niet om een man te vinden. Terwijl bij mannen toch nog wel soms al wat meer verheerlijkt kan worden. Oh, wat heerlijk die vrijheid, weet je wel. Je kunt nog lekker doen en gaan en staan waar je wilt. Dus ik merk ook wel dat daar voor vrouwen nog wat extra druk zit. En dan heb je voor alle leeftijdscategorieën dat online dating en vooral de laatste decennium zo'n prominente factor geworden is binnen het daten. En waar statistisch gezien ook wel heel veel relaties uit voortkomen. Dus het is wel degelijk mogelijk om daar je partner te vinden. Maar het brengt natuurlijk ook moeilijkheden met zich mee, zoals er is meer keuze. En het shoppen wat je net al aanhaalde, Kelly, van, oh, ja, deze persoon heeft wel dit en dit. Maar er is misschien nog wel iets beters en nog wel iets beters. En dat het ook verslavend kan werken om aandacht, goedkeuring te krijgen door middel van likes, gesprekken, dates, kortstondige matches. Relaties, matches. En dat het ook bepaalde patronen in de hand kan werken. Dat als jij een patroon hebt van heel onveilig in de liefde staan, super snel gaan als man. En je ontmoet de hele tijd vrouwen die daar precies mee matchen qua liefdesblauwdruk. Dus die gaan daarin mee in die snelheid. En dan na een paar weken merk je dat het eigenlijk allemaal veel te hard ging. Omdat je vanuit een onrust dat contact uitging. Je beëindigt het contact omdat je het te overweldigend vindt. De emoties die je voelt en de uitweg volgens jouw beschermer is dat contact beëindigen. En dat noemen we dan bindingsangst. Dat het zo makkelijk is om weer iemand nieuw te vinden. Dat je door middel van technologie dat soort patronen ook heel makkelijk in stand kan blijven houden. En dat is wel de datingwereld waar we op dit moment mee te maken hebben. En die voor ontzettend veel mensen een enorme uitdaging is. En dan kun je, natuurlijk helpt het om aan je liefdesblauwdruk te werken en anders in dat soort patronen te gaan staan. Want het voorbeeld van zo'n man die heel snel gaat. Ja, als jij aan je liefdesblauwdruk gewerkt hebt en je hebt belangrijke basisbehoeftes in de directe relatie met jezelf vervult. Je voelt rust en kalmte. En iemand komt vanuit zo'n onrust en zo'n snelheid met jou dat contact aangaan. Dan matcht dat niet meer. Dus je zou, dat soort dingen filter je er wel tussenuit. Maar dan iemand vinden met wie je dat relatiepad ook op een fijne, kalme, rustige manier kunt bewandelen. En op het moment dat de uitdagingen zich voordoen op dat relatiepad, die zich altijd gaan voordoen, daar de emotionele volwassenheid bij heeft om daarmee om te kunnen gaan. Dat is dan een stap die nog niet zo voor de hand liggend is in de huidige datingcultuur. Vooral wellicht op latere leeftijd als de meeste mensen die wel willen settelen en een gezin willen of een relatie willen, ook in relaties zitten. En we weten ook wel uit onderzoek dat daarnaar gedaan is dat het statistisch gezien ook zo is dat er op latere leeftijd het percentage onveilig gehechte mensen hoger is in de datingpool, omdat de meeste veilige gehechte mensen wel in relatie zitten.
Ja.
Dus daar zit een realistisch aspect aan wat heel frustrerend kan zijn, kan ik me voorstellen. Ja,
ja, en ik ervaar zelf eigenlijk ook dat ik heb dan niet zozeer dat ik een keuzestress heb. Ik heb eigenlijk meer zoiets van ik mis een
had
beetje.
Had ik maar keuzes.
Ja, ja. Dat ik echt wel een beetje denk van het past me niet. Het is niet mijn soort of slag. Of het klinkt misschien heel raar, maar het voelde gewoon niet meer aan. Of het aansloot bij mezelf. En wat er ook eigenlijk gebeurde was, omdat ik ook gelukkiger werd in mezelf, had ik ook helemaal niet de behoefte om daar heel veel energie in te steken. Omdat het zo een filterproces is. Dat ik dacht, moet ik nou een secretaresse gaan inhuren zo voor om dit werk te gaan doen? Want ik ben zowat alleen maar gesprekken aan het voeren en uiteindelijk, heel slecht. Maar ga ik mensen ook ghosten? Want ik heb geen tijd om 30 gesprekken gaande te houden op een dag. Dat is er gewoon niet. En dat zijn dan matches die je dan maakt over een week, zeg maar. Laten we zeggen dat ik daar dan 30 ongeveer matches uit had, waarvan ik dacht, waarvan ik twijfelde van, foto's zegt niet alles, zie wel hele leuke eigenschappen of interesses bij de ander. Misschien is het qua uiterlijk niet helemaal, maar soms in het echt kan iemand heel erg naar je toe komen wat dat betreft in persoonlijkheid. Dus ik sta daar ook wel heel open in en zoek niet naar het perfecte, helemaal niet. Ik weet wel heel goed wat ik wil. En uiteindelijk heb je dan daaruit een aantal matches en dan merk je eens in zoveel in die dynamiek van de vragen die iedereen kent in het daten, hoe is je dag? En dan geef je daar een antwoord op waar je gewoon een leuk gesprek uit kan voortvloeien, dat je wat hebt meegemaakt op je werk en dat echt gewoon waaruit je kan opmerken van diegene is ook geïnteresseerd in mij, het klikt, we kunnen lekker met elkaar praten. Dan krijg je er ook niks op terug. Of er wordt niet op ingegaan, maar van dat is leuk. En dan slaap lekker of zo. En dan en de volgende ochtend gaat het weer door. Goedemorgen. En dan denk ik, waar was de kwaliteit in het gesprek? En nu kom je weer met goedemorgen. Dus Nou ja, en dan filter je daar al zoveel uit dat je gewoon niet voelt van hé, dit is een lekker leuk vloeiend gesprek met een interessant persoon. Even los nog van de foto's, maar ja, dat voelt gewoon niet lekker. En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat ik ook niet alleen in het online date opmerk, maar ook in de mannen die ik in real life tegenkom. Ook op festivals of als ik uitga met vriendinnen in de kroeg, wat ik niet zo vaak doe, maar daar zie ik het al helemaal niet. Zelfs als ik in Amsterdam uitga, heb ik dat niet echt. In de sportschool vind ik het ook niet zo snel. Ja, dus er is ook, ja, is het niet echt de keuze is reuze. Dat is niet zo voor mijn gevoel aan de orde. Ja. Maar meer een beetje het gebrek van, ah, of dat ik wel denk, oh, leuk vent in een relatie.
Ja. Hoe vaak heb je dat ongeveer? Dat je echt denkt, ah, dat is wel een potentie, een interessant persoon. Of ik voel bepaalde mate van aantrekkingskracht.
In real life?
Ja, of je online date die gewoon in zijn algemeniteit.
Hebben
we het dan over eens per maand, eens per half jaar? Eens per decennium?
Vijf jaar? Ja. Nee. Nou, dat is heel verschillend. Het kan soms zijn dat je in één week dat bij drie hebt. Maar het kan ook zijn dat ik gewoon echt een half jaar lang denk, ja, waar zijn al die leuke mannen gebleven? Terwijl ik voorheen dat wel meer, veel meer had. Maar dan moet ik ook wel zeggen dat er natuurlijk een tijd overheen is gegaan. En ik deed ook wel iets jonger. Zeker dat ik begin 40 was, dan ging ik echt wel naar 31, 32. En daar zitten nog best wel mannen die toch op een gegeven moment wel klaar zijn om te gaan settelen. Die wel een leuke vrijgezelle tijd hebben gehad en denken van op de leeftijd komen van ja, hè, nu moet ik niet heel lang meer doorgaan in dat, want ik wil misschien ook nog een gezin. En dat was voor mij toen ook nog mogelijk. Dus daaruit heb ik wel nog wel meer leuke mannen ontmoet, maar nadat ik weer wat ouder werd, ja, hun willen dan kinderen. Ik kan ze nu niet meer krijgen, dus of het zou nog kunnen, maar nu wil ik er niet meer aan beginnen. Dus dan ga je al toch wel weer naar een andere leeftijdscategorie. Of je moet net iemand treffen die echt geen kinderen wil, maar is ook weer klein. Ja, dus dan wordt die keuze wordt eigenlijk steeds meer beperkt op die manier.
Mm-hmm. Ja. Nou ja, het is een mooie podcast zo. Succes met vinden.
We zijn gewoon fucked. Dat is, dat is de conclusie, toch? Ja, dat gaat op. Ja.
Oké. Dat was het. Nou, ik vind het is heel belangrijk om dit mee te geven. Want dat is wel hoeveel cool. Vrouwen denken niet dat ze niet goed genoeg zijn en door knijterhard aan zichzelf te werken en de liefde dan niet komt, dat ze dan nog steeds niet goed genoeg zijn. Dan kan ik sowieso zeggen, ga nog even met jezelf aan de slag waarom die overtuiging daar nog zit. Want het mooie stuk wat ik daaruit heb, is in eerste instantie de relatie tot mezelf. En waarin ik ook heel veel rust heb gevonden van, het is ook eigenlijk gewoon helemaal oké. Want ik zie ook best wel weer voordelen. Dat vind ik ook chill. Want als ik dan wel eens vriendinnen van me zie in een relatie, denk ik ook wel eens, oh, daar heb ik allemaal niet, hè. En als ik er dan in zit, vind ik dat ook allemaal oké. Want dat hoort erbij. Het heeft beide voor- en nadelen. Maar ja, ik zou het wel heel fijn vinden om mijn leven met iemand te delen en samen nog mooie dingen mee te maken.
Ja.
Dat zou ik heel fijn vinden. Maar anderzijds heb ik dus inderdaad ook, het is ook heel fijn om niet dat gevoel te hebben dat ik elke dag op zoek moet online. Of als ik uitga, dat ik moet gaan kijken of ik daar de liefde kan vinden. Dat nu ga ik uit en dan kom ik thuis en dan heb ik niet eens door dat ik eigenlijk helemaal niet mee bezig ben geweest. Het is heel veel berusting in. En dat is wel heel, heel fijn. Dat is wel een hele fijne plek om in te staan. Dus ja, het daten heeft eigenlijk wel een goede bijdrage gegeven. Het is een hele mooie spiegel geweest voor de kwaliteit in mijn eigen leven.
Ja. En het erkennen van het probleem is natuurlijk wel heel belangrijk. Zeker in de zin van, wij zitten natuurlijk ook in de zelfontwikkelingsindustrie, waar natuurlijk ook een bepaalde maakbaarheid in zit. Inderdaad, van kijk naar je eigen verhaal, kijk naar je eigen patronen. Het is ook al gezegd, ik vind dat ook gewoon echt ontzettend belangrijk. Dat is wel een ding wat absoluut niet overgeslagen moet worden. En aan de andere kant, ja, is er dus inderdaad ook gewoon een probleem of een uitdaging in de datingpool. En dat moet ook erkend worden van ja, goed, oké, en dat is er dus ook. Dus het ligt ook niet alleen maar aan jou.
Ja.
En daar dus ook weer een balans in kunnen vinden. Een stukje eigen verantwoordelijkheid en een stukje oké, omgaan met die datingcultuur zoals die nu dan op dit moment is. Want ik geloof ook wel dat, hè, zeker op het moment dat die balans te veel uiteenloopt en mensen dan bijvoorbeeld te veel naar die datingcultuur en daarop gaan gooien. En dat als dat je visie wordt van oké, dit is de datingcultuur en eigenlijk precies zoals we de podcast net wilden afsluiten. Weet je, oh ja, oké, fact, oké, ik ben fact. Dat je dat dan ook terugkrijgt. Dat je het ook niet meer anders kan zien.
Ja.
Terwijl het misschien wel anders zou kunnen. Maar ja, goed, kijk, ik heb makkelijk praten in de zin van, ik heb een relatie. Ik zit nu niet meer op online dating platforms of dat soort dingen. Maar ja, ik ben wel benieuwd, hoe zou het anders kunnen?
Ja, nou, het is sowieso het loslaten aan het beeld, maar wel weten wat de uitdagingen zijn. Dus loslaten aan het foute beeld van alle mannen zijn hetzelfde.
Juist.
Het is niet zo. Het is inderdaad bepaalde leeftijden. Draag gewoon bepaalde uitdagingen met zich mee daarin. En in het daten krijg je ook veel met vermijdende mensen te maken. Het is online. Je kan ook gewoon verdwijnen. Je kan je voordoen zoals je wilt. Het is ook heel veel, is ook anders.
Het is ook niet helemaal echt gewoon.
Nee, dus het is ook een aparte wereld. En heel veel mensen zouden misschien ook niet eens weten hoe ze echt moeten zijn online. Omdat ze van de oude generatie hebben ze opeens een telefoon waar ze alles mee kunnen. Dus ook dat snap ik wel.
Ja.
Dus het is heel mooi om te weten en daar een stukje zelfkennis in op te doen. Maar ook de balans daarin zelf maak je door jezelf te kennen een gedeelte, maar ook te weten dat er echt bepaalde uitdagingen zijn. En dat het als iemand jou ghost, dat het na een leuk gesprek te hebben gehad van een week, dat het lekker vloeide en opeens is iemand weg of die ghost je, dat het ook echt pijnlijk is. Mm-hmm. Dat is ook al ken ik die persoon, maar denk ik, hey, wat jammer, want het zijn er niet zoveel, maar ik wil niet in schaarste denken, maar dit voelde toch wel leuk en opeens is diegene weg. Hoe kan dat?
Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast.
En ik heb ook wel eens teruggekregen dan van dat er was wat met zijn account of zo. En dan kwam diegene weer terug met een bullshit verhaal. Tenminste, toen geloofde ik nog niet. Ik dacht, laat ik hem gewoon een kans geven. Misschien vertelt hij de waarheid. Maar later was hij ook gewoon weer weg. maar ja, dus het beeld loslaat van alle mannen zijn hetzelfde. En dat is niet iets wat je even zo doet. Dat is wel even kijken naar je oude verhaal, wat daar speelt. Want als je vanuit dat beeld gaat kijken, zal je ook dat soort mannen vinden. Absoluut. Dan ben je daar alleen op gefocust. Dan ga je dat aantrekken. Dan zit er iets in je dynamiek wat ervoor zorgt dat zulke mannen ook continu op je pad komen. Zeker daar wil je dan naar kijken.
Iets wat trouwens ook voor beide geslachten geldt.
Absoluut.
Ik denk dat daar ook een hele mooie kans ligt voor je echt kunnen openen naar de belevingswereld sowieso van een ander persoon, maar zeker natuurlijk ook van een ander geslacht. Ik heb natuurlijk ook veel mannen gecoacht. Ik ben zelf ook een man, dus weet je, ik heb daar ervaring mee. Maar dat je ook bijvoorbeeld het verschil, als we dan online dating nemen, het verschil tussen mannen en vrouwen in het bijvoorbeeld aantal matches wat ze krijgen is echt heel groot. In de zin van over het algemeen vrouwen, vaak veel wat je naar rechts swipet is dan ook een match. En bij mannen kan dat heel lang duren voordat je dan een keer een match ertussen hebt.
Ja.
Waardoor het ook zo makkelijk is voor de mannen om aan de andere kant van de lijn te denken van ja, maar die vrouwen die hebben het zo makkelijk en die hebben wel keuzeovervloed en wij hebben dat niet. En alle vrouwen waar ik dan aardig tegen doe, die willen me dan niet en dit en dat. En als mannen dan vanuit die frustratie gaan zitten en vrouwen weer vanuit hun eigen frustratie die zij weer meemaken in hun eigen perspectief, dan is er sowieso geen verbinding mogelijk. Dus ik denk dat als we het dan hebben over hoe gaan we om met de datingcultuur, al een hele belangrijke stap is. Kijk naar je eigen verhaal, maar kijk ook naar in hoeverre wil je echt openstellen voor de belevingswereld van de ander, van het andere geslacht. Ik denk dat al een hele hoop zal helpen.
Ja, want het is natuurlijk ook vermoeiend als je heel erg in gaat leven in de ander en je heel erg daarna gaat gedragen om de ander niet te hoeven teleur te stellen daarin. Het is eigenlijk een wereld van zelfreflectie, jezelf kennen, weten, tenminste jezelf emotioneel, op emotioneel vlak ook kennen. Dat nogmaals het verschil tussen jouw oude verhaal weten en getriggerd raken of gekwetst raken in de online datingcultuur. Als je dat al kan opmerken, is het ook makkelijker om een relatiepad te gaan bewandelen. Want je kan de verantwoordelijkheid dragen voor je eigen emotionele belevingen. Maar je kan ook aangeven, anderzijds, van hoe je het ook wil. En dus niet van, ik sta hierin vanuit schaarste en om iemand te pleasen en mijn best te doen om de liefde te vinden. Maar ik sta hier ook heel erg in van, ik kan me kwetsbaar opstellen. Ik ben open, ik laat mezelf zien in het daten. Want ik kan zorgen voor mijn oude verhaal. Ik kan ook voor mezelf nu in het hedendaagse zorgen. Maar ik ben ook in staat in dat stukje om ook authentiek, vanuit die authenticiteit, dat aan die ander te laten zien. Waardoor die jou ook echt kan leren kennen en daar de tijd voor kan nemen. En dan nog kan het zo zijn dat het na een aantal weken of maanden, of dat je erachter komt.
Gezondheid. Ja.
Gezondheid. Dat het... ja, ik denk, ik laat jou even het belangrijk zeggen.
Dat is ook een belangrijk punt. Ja, laten we dat lekker in de podcast.
Ja, die nies wil ook gehoord worden.
Ja. Ja. Maar dat je dan ook daar dan, ook al doe je dat goed, hè, van ik zorg voor mezelf en ik weet hoe het relatiepad bewandeld wordt en dat het niet te snel gaat, niet te langzaam en me comfortabel daarin voel en authentiek kan zijn, dat het ook dan daarna misschien helemaal geen match is, ook dat kan.
Zal ik weer een paar keer niezen?
Om het te bevestigen. Ja, ik ben wel benieuwd en ook hoe jullie dat zien, maar kijk, de meest bekende manier waarop mensen nu elkaar ontmoeten is dus dat online dating, wat dus inderdaad met zijn gebreken komt. En jij zegt inderdaad ook, Kelvin, ja, maar ook mannen die ik op andere manieren ontmoet, daar merk ik eigenlijk toch ook wel, hè, hetzelfde. En tegelijkertijd ook weer vanuit mijn eigen perspectief en mijn geschiedenis natuurlijk ook als coach voor mannen, waarop ik mannen ook heb gecoacht in het aanspreken van vrouwen, niet alleen in de club, maar ook gewoon op straat, dat ik weet dat dat hen wel heel veel vrijheid gaf en uiteindelijk ook een grotere pool om uit te kiezen. Hè? Want dus als je het bekijkt vanuit het perspectief van mannen, dat ze minder matches krijgen, maar ook dat er automatisch al meer connectie is, omdat je hebt jezelf al kwetsbaar op moeten stellen door überhaupt iemand aan te spreken. Je maakt al een menselijke connectie, je opent je hart al op een bepaalde manier, waardoor dan opeens het toch wel heel anders kan voelen. En we hebben ook wel eens een keer zo'n training gedaan met vrouwen, om die vrouwen te helpen mannen aan te spreken. Dat is misschien wat minder gebruikelijk. Ja. Maar alsnog beviel dat eigenlijk ook heel goed. En hadden zij ook zoiets van, hey, maar wacht, dit zou ook kunnen. En ik denk als je mensen überhaupt al laat realiseren, onder andere door het ook überhaupt te doen van, hey, maar dit kan ook, dat er misschien wel meer perspectief komt in, oh wacht, ik hoef me niet alleen maar op dat online dating te storten. Ja. En natuurlijk, je hebt tal van andere manieren, dating events, speed dating events, maar weet je wel, soms ook gewoon op je sportclub of misschien hobbyclubs of whatsoever, maar ook al bijvoorbeeld met en ik zeg niet dat we onze workshops een datingpool moeten maken, maar wat ik wel heel bijzonder vind om daar te zien, zeker dan de familieopstellingen workshops waarin mannen en vrouwen aanwezig zijn, tot dusver de enige training waar we dat doen, hè, met de mannen en vrouwen bij elkaar, dat het wel super mooi is om te zien dat zij eindelijk elkaar gaan herkennen in het dieperliggende stukje van, oh, oké, dus jij struggelt hier dus ook mee.
Yeah.
En ik aan de andere kant ook. Nou, voor zover ik weet zijn er geen, nogmaals, dat is ook niet de bedoeling van de workshops, maar geen romantische connecties uitgevloeid. Maar is het wel altijd super mooi om te zien, zeker dan in de lunchpauze, daar zitten we dan hier aan zo'n grote tafel en je ziet ze dan die gesprekken hebben. En dat ik denk, ah, maar dit is zo mooi, want ik voel zoveel verbinding nu in deze groep tussen mannen en vrouwen ook. Mm-hmm. Dus weet je wel, dat soort dingen, om ook op die manier dan toch meer mensen te leren kennen, is misschien ook wel een hele leuke manier en haalt ook wat weg van de prikkelen van de online dating. Ik ben benieuwd hoe jullie dat zien.
Ja, zeker. En ik denk ook dat er heel veel behoefte is aan meer verbinding. Dat merk ik ook in het coachen van de mannen. Dat er juist heel veel behoefte ook is, waarvan wij vrouwen vaker denken dat dat niet zo is. En mannen dan misschien meer uit zijn op seks. Maar er is zeker ook een hele grote groep wat juist zoveel behoefte heeft aan die verbinding. Maar gewoon ergens iets hebben in een oude verhaal wat ze daarvan weerhoudt en waar ze echt mee struggelen. En dan is het zo mooi inderdaad om man en vrouw daarin samen te laten komen en dat soort kwetsbare onderwerpen met elkaar te laten bespreken. En ik denk dat dat ook heel helend is. En ik denk ook zeker in het stukje van in real life elkaar leren kennen, dat dat wat makkelijker is en dat dat wat makkelijker... het is niks digitaals. Hè. Dus je ziet iemand echt, je hoort een stem. Maar of daar ook daadwerkelijk iemand bij zit waar je een relatie mee op kan bouwen, dat is weer een heel ander stuk. Want in het coachen van de man kan ik ook zomaar met ze levelen. En dan denk ik echt, wat een fantastische guys. Hè? En dan kan ik ze wel knuffelen. Soms zo van, nou, dat, en met een seminar hier, dan doen we dat gewoon ook even van, hè, wat tof. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan bijvoorbeeld ook, omdat ik zo mooi met hun die gesprekken kan voeren, dat ik ze kan helpen erin, dat ik ze kan coachen. En dan ben ik ook coach natuurlijk. Hè? Ik kijk niet naar hun van, is dat iemand waar ik een relatie mee wil, maar zoals man en vrouw samenbrengen vanuit dat aspect en het kunnen delen vanuit de ervaring en de pijn, elkaar leren kennen, elkaar leren te begrijpen, en iets heel mooi is, wat deuren openzet, zeker in de toekomst naar de liefde. Maar wil niet zeggen als je dat kan, dat die persoon ook een juiste is om een relatie mee op te bouwen, want dat is weer een ander stukje.
Ja, ja, maar de behoefte is er wel ook. Hè? Dus het is niet voor niets dat zo'n app, zo'n Breeze, ja, zo populair is in de zin, ja, van, oh, mensen willen dus niet met elkaar chatten.
Nee, maar wel
gewoon
wat drinken.
Ja, ze willen, ja, maar goed.
Lekker vermijdend.
Nou ja, maar goed, ik begrijp het wel. Want het is, zeg maar, nee, ik heb Breeze dan nooit gebruikt, maar ik begrijp de allure wel in de zin van, ik heb een hekel aan chatten, ik heb een hekel aan op mijn telefoon zitten en dat soort dingen. Maar dat skip je dus al. En je gaat direct naar de connectie face-to-face. Dus wat dat betreft begrijp ik het wel.
Mm-hmm.
En ja, goed, voor jouw punt is natuurlijk ook wat van te maken van, ja, een soort van het inleidende contact als eerst naar die date toe, dat skipje, wat natuurlijk ook, ja, weer zo'n nadelen heeft.
Alleen, ja, het klinkt misschien, ja, een beetje arrogant of zo, maar ik heb zoiets van, ja, ik wil wel een beetje weten waar ik mee te maken heb, anders ga ik mijn deur niet uit.
Nee, tuurlijk, maar dat is denk ik denk dat ook heel veel mensen het inderdaad ook zo zien, dus dat het ook verschilt, ook heel erg per persoon. Maar uiteindelijk is er, de app is populair. Er is dus ook een bepaalde behoefte aan. En ik begrijp het wel. Want het is ook, ja, toch ook dat chatten en dat, ja, wel contact, maar niet helemaal contact. De online dating ding waar mensen volgens mij ook echt klaar voor zijn. Hier in Amsterdam, ja, klaar mee zijn. Hier in Amsterdam.
Klaar mee.
Klaar, nee, niet klaar voor. Jullie zijn er eindelijk klaar voor om
klaar
online
mee
dating te proberen. Nee, nee. Welkom in 2013. Nee, maar je ziet ook van die stickers hier in de stad, soms op van die lantaarnpalen, van waar dan ook op staat. Nee, ben je ook zo klaar met online dating en dan, nou, ontmoet mensen in het echt en dan een of ander, ja, bureautje of whatsoever. Dus weet je, daar. En ja, ik snap het wel. Maar ja, we hebben het natuurlijk over mensen ontmoeten en inderdaad precies wat jij ook al zegt, Kel, natuurlijk echt een diepere verbinding aangaan. En zeker ook, kan je met iemand echt het relatiepad opgaan waar je uiteindelijk ook later pas achterkomt. En waar in het ideale geval beide mensen aan hun oude verhaal hebben gewerkt en daarna durven te kijken en in verbinding met elkaar iets op willen bouwen. Mm. Maar ja, het is echt mijn mening. Ik denk, als we zeggen van, oké, ja, daten in 2025, ja, hoe doe je dat het beste? En natuurlijk afgezien van die introspectie ook van, ja, misschien toch ook wat meer dat online daten loslaten en echt kijken naar andere manieren. Maar
ja. Ja, ja, wat ik ook meegeef aan de dames die ik coach en aan de mannen ook. Ga kijken waar jouw interesses liggen. Ben dan zelf recent gaan motorrijden. Nou ja, en dan sluit ik me aan bij dat soort clubs. En ik ben gaan trainen voor podium bodybuilding. Dan ben ik daar meer naar gaan kijken. En sowieso heb ik daar leuke mensen in ontmoet. Maar nog niet dat ik iemand heb ontmoet waarvan ik dacht, ja, dat is wel een interessante persoon die ook vrijgezel is. Dus, maar ik merkte wel dat daar de taboe of zo, of te zeggen, ja, de online datingcultuur, die is daar weg.
Juist.
Dat is zo al heel veel fijner. En ja, waardoor je eigenlijk ook minder, want ik denk ook echt wel dat mensen die het zo op zichzelf betrekken, dat ze ook echt schade opdoen in het online daten. Omdat die wond gewoon best wel vaak weer opengetrokken wordt van, misschien ik ben niet goed genoeg of ik kan geen relatie hebben, ik ben er niet voor gemaakt. Of
want wat bedoel je dan met dat online datingcultuur daar weg is? Bij die subgroepen waar je eigenlijk in bevindt, zoals het bodybuilden of motorrijden.
Ja, ik zie het altijd. Het online date zie ik een beetje als McDonald's voor mijn idee.
Dus de manier van mensen daar ontmoeten, als dat niet lukt en je bent met online dating bezig, zou dat schade kunnen doen aan hoe je naar jezelf kijkt.
Ja, omdat er heel veel ghosting in zit, afwijzing, mensen die je gewoon verwijderen.
En dat maak je natuurlijk minder mee als je in een motorclub zit of bij Satugara gaat. Of,
ja. Andere dingen als Angels langs gaat. Ja, maar dat is wat ik kan me wel voorstellen. Dat bij online daten is het natuurlijk, het gaat daar om daten. En wij zouden natuurlijk zeggen, hey, hartstikke mooi, je ontmoet anderen, leuk. En weet je wel, en je kan elkaar leren kennen, je stelt jezelf kwetsbaar op en dergelijke. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die vinden het eigenlijk best ongemakkelijk. Of die hebben er niet zoveel ervaring mee of niet zoveel kennis van. En dan kan het al snel iets heel oppervlakkigs gaan worden. Van, oh, en nu moeten wij dat dan gaan doen. En nu hebben we een match en nu moeten we gaan chatten. En ik kan me voorstellen, als je dan mensen bij Satudara ontmoet. Of mensen in je motorclub ontmoet. Ik moest denken tijdens dit verhaal ook aan Ecstatic Dance. Wat ik dan ook wel eens doe. En die mensen daar dan. Er zit al veel meer luchtigheid in, omdat je al connect op een bepaald iets. En vanuit daar, je maakt al contact met elkaar. Dus is dat ook wat logischer, kun je elkaar vanuit daar weer beter leren kennen.
Ja.
Is wat minder druk ook.
Wat minder druk.
Dit is heel chill. En alleen het grappige daaruit is dan weer, want daar heb ik me natuurlijk ook in verdiept. En ik date dan, maar ja, de coach in mij gaat ook mee. Dus ik kijk daar dan ook wel eens een beetje door de ogen van de coach naar zo.
Coach ben je 24/7, hè?
Die gaat mee.
Blessing en een curse. Ja.
Maar dan merk ik op een gegeven moment van, hey, ik heb nu echt superleuke gesprekken met die persoon voor me. Maar het gaat eigenlijk alleen maar over motorrijden. Het is helemaal niks persoonlijks verder nog. Hè? Dus dan merk je gewoon ook echt dat daar het is. En dan gooi ik het wel eens op het persoonlijke stuk. Maar dan was daar geen, daar vloeide het dan weer niet. Hè? Wel de gemeenschappelijke passie voor motorrijden en de racesport, dat heb ik dan ook. Of F1 kijk ik dan ook. En dan kan ik heel leuk met mannen over praten. En dan als ik dan ook echt iemand dan met iemand uitga of afspreek, dan denk ik misschien is er meer. En de helft van de avond heb ik het over motor gehad en ik gooi het persoonlijke er ook in om die persoon echt wat meer te leren kennen. Heb ik ook gemerkt van, daar mist hij nou net al meer. Maar dan heb ik wel een leuke avond even goed gehad.
Precies. Ja, geen enkele manier zou ook perfect zijn. En ik denk, dat is sowieso natuurlijk iets om los te laten, perfectie. En dat is natuurlijk ook wel wat je met die shopcultuur natuurlijk krijgt. Van we zijn daarnaar op zoek of zo. Een perfecte match of de perfecte manier van iemand ontmoeten. En ik denk dat er altijd gebreken zullen zijn in 2025, maar dat was in 1985 vast ook al zo. Weet je wel.
Dat is wel een goed jaar hoor, wat je nu aan had.
Wel een goed jaar, 1985. Ik zit even te denken, was je toen al geboren? Ja. Ik weet het nog goed, jongen.
Ik was nog niet geboren, 85, maar het was wel een goed jaar
van mijn broer. Ja, dat is een mooi jaar. Zeker.
Toen kon het allemaal nog.
Ja, toen kon je gewoon, had je nog een bakkertje om de hoek, weet je wel. En dan ging je een praatje maken. Goed, we dwalen af.
Ik denk dat in essentie dat het neerkomt op, kijk, heel grof gezegd krijgen we twee grote groepen mensen bij ons. Eentje, dat zie ik vooral op de sociale media heel veel voorbij komen. Met posts zoals, dan is iets van werk aan je liefdesbouwdruk of iets over hoe je een fijne relatie vindt. En dan is het gelijk van, ja, maar dat werkt niet, joh, met mannen. Mannen die zijn allemaal dit of alle mannen zijn dat.
Ja.
En dat is inderdaad de groep, die hebben een liefdesblauwdruk vanuit waaruit ze bepaalde dynamieken hebben gecreëerd bij mannen. Ook echt mannen aangetrokken die we ook weer een liefdesblauwdruk hebben die schadelijk kan zijn, als het ware. Dus dat ze je ook echt slecht behandelen of dat er echt dingen gebeurd zijn die niet kunnen. Met soms schrijnende situaties. En die mensen hebben zoveel pijn, die hebben eigenlijk een beschermer die zegt, oké, heel liefde en daten en relaties levert me zoveel pijn op. Dat werkt gewoon niet. En dat is een afgesloten hoofdstuk. I get it. Dat snap ik. En dat is een hele overduidelijke groep. Dan heb je een andere groep die het heel erg op zichzelf betrekt. En die zegt, het ligt allemaal aan mij. Ik ben niet knap genoeg, niet intelligent genoeg, niet leuk genoeg, niet interessant genoeg. Ik lijk te weinig op Laurens. Weet je,
ja, dat is altijd een probleem.
Grote groep is dat.
Ja, rip.
en dan is het ook weer overduidelijk. Ook daar heb je een liefdesblauwdruk waar je aan wil werken, zodat je dat soort oude overtuigingen kunt loslaten. En vanuit heel veel vertrouwen en rust en kalmte in de liefde kunt staan. Dus dat zijn die beide groepen. En zelfs als het op zich niet zo extreem is, kun je soms met sneaky dingen rondlopen waar je niet eens van weet dat je ze hebt. Had ik laatst een coaching sessie met iemand en ze zei, het was een patroon, ze viel op een bepaald soort mannen, vaak een beetje intellectuele mannen, die dus sterk waren in de ratio, maar een fijne emotionele relatie met ze opbouwen, die diepe connectie, dat was eigenlijk niet echt mogelijk. Maar dat was het soort man waar ze altijd een hele sterke aantrekkingskracht voor voelde. En zij dacht, dat is mijn type. Hm. Het was niet zozeer haar type, waar het vandaan kwam dat ze eigenlijk heel graag goedkeuring en erkenning van zo'n type man voelde, wat dan verward werd met aantrekkingskracht, was het feit dat haar vader hoogopgeleid was en haar moeder niet. Zij zelf HAVO had gedaan en haar broer gymnasium. En over haar altijd gezegd werd het HAVO-meisje en haar broer de gymnasiumjongen. Mm. En dat haar broer en vader tijdens het eten aan gesprek, hele gesprek over filosofie en allerlei zaken konden hebben, waar haar moeder en zij niet in mee konden. En dan zaten ze er eigenlijk maar een beetje bij. En wat ze eigenlijk heel graag wilde, was daaraan meedoen en ook gezien worden op zo'n manier door haar vader. Ja. En wat ze ontwikkeld heeft, was dat ze zichzelf een beetje minder waardig voelde ten opzichte van intellectuele mannen. En wat was het type waardoor ze de hele tijd daardoor aantrekkingskracht voelde? Intellectuele mannen. En toen dat kwartje begon te vallen, ja, dan kan ze zo'n die goedkeuring die een gedeelte van haar probeert te halen uit de goedkeuring van een intellectuele man, de aandacht die aan haar geeft, dat soort dingen kan ze gaan verwerken, zodat ze dat patroon los kan gaan laten, dat patroon kan gaan doorbreken. En dan gaat je type ook veranderen. En ja, dat zijn soms sneaky dingen die we niet eens helemaal doorhebben. En daarvoor moet je vaak ook met een coach of een psycholoog, een therapeut aan de slag gaan. Wat best wel lastig is om dit soort zelfanalyses goed toe te passen en het ook nog eens vervolgens los te laten. Want ja, als je traditionele inzichten hebt, dat is leuk. Maar hoe laat je zo'n patroon los? En als dat gebeurt, dan gaan er ook nog wel echt shifts plaatsvinden. Dus dat is een soort van het liefdesblauwdruk gedeelte. En vooral op de waardigheidkant, het met je emoties omgaan, jezelf goed genoeg voelen. Dan komt er nog een stuk vaardigheidkant bij van oké, hoe ziet zo'n relatiepad eruit? Hoe onderhoud je leuk WhatsApp-contact of online datingcontact? Hoe ziet een goed profiel eruit? Hey, er zijn moeilijke gesprekken. Hoe pak je dat aan? Hoe vind je daar de juiste bewoordingen voor? Maar ook misschien, hoe spreek je gewoon iemand aan? Hoe zorg je er eigenlijk voor dat je best wel fijn voelt in een motorclub, mensen durft aan te spreken en zo'n gesprek wat heel veel over motors gaat ook persoonlijker durft te trekken, zoals jij zo mooi deed. En dat is een stukje vaardigheid. En als je daar allemaal aan werkt, dan kan het nog steeds zo zijn, zoals je nu meemaakt, dat dan niet opeens de ware voor je deur staat. En dan is het bij mijn essentie waar het dan altijd om gaat, is los van de omstandigheden in jouw leven, uiterlijke omstandigheden, kan je, en dan bedoel ik mee of je een specifieke baan of een specifiek inkomen of een specifieke partner of wat dan ook hebt, je leven in ieder geval zo inrichten dat je gewoon echt blij, gelukkig bent. En vertrouwen blijven houden dat wat het leven je ook gaat geven, dat het oké gaat zijn en dat je goed gaat komen. En ik denk dat als dat er in ieder geval is, dat is volgens mij een essentie waar het om gaat. En dan kan het zo zijn dat je wellicht alsnog straks iemand ontmoet via whatever manier. En dat er zo iemand is. Maar en dat is hartstikke mooi en dat is superleuk. Maar je zal nog steeds dezelfde gelukkige Kelly zijn daaronder. En ik had toevallig iemand die ik ken, begin 30, die nog nooit een relatie had gehad. Zij heeft niemand ontmoet. Ze zijn nu bijna 2 jaar samen, denk ik. En wat ze er heel mooi over zei is van ja, het klikt zo goed en hij is eigenlijk alles waar ik al die tijd op had willen wachten. Weet je, het had niet anders moeten lopen dan zo. Dit is zo fijn en zo mooi. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook een beetje de soort van samenvatting is van liefde vinden in 2025. Van ja, kijk, er is zoveel wat je kunt doen en dat wil je ook doen. En of het dan uiteindelijk ook binnen een week, binnen een jaar, binnen 10 jaar lukt om een partner te vinden met wie je iets op kan bouwen. Ja, daar heb je geen controle over. Maar je kunt het in ieder geval wel beïnvloeden om op zo'n manier mee om te gaan. En ik denk dat het dan zeker goed mogelijk is om in deze datingcultuur liefde te vinden in de vorm van een romantische relatie. Ondanks dat statistieken wat van alles zeggen. Statistieken zeggen ook van alles over of het slim is om een onderneming te beginnen. De meeste ondernemingen falen. Maar ja, wij zitten ook hier in ons 8e jaar, weet je. Er zijn dingen die je kunt doen. En ik denk dat als je dat doet, de vraag uiteindelijk van voor veel mensen van ja, ik heb geen relatie en dat is echt een soort struggle in mijn leven, dat beter draagbaar wordt, omdat je als je die met al die thema's in je liefdesblauwdruk aan de slag gaat, dat er als het ware gek genoeg minder toe gaat doen voor jouw geluk en hoe je je voelt. Hm. Terwijl tegelijkertijd wel de kans vergroot dat het gaat lukken.
Ja. Ja, en ook het stukje in van natuurlijk kan het zeker lukken. Ik zie het niet eens als lukken of zo of niet. Of het voelt gewoon dat het in de tijd zit of niet. Ik bewandel mijn pad en ik doe ook de dingen die ik anders met een partner zou doen of ja. niet. Dus dat is het niet. En het is ook zeker het stukje van als je... En niet om aan te geven van het is er niet. Dat denk ik ook zeker niet. Maar dat het oké is dat je een bepaalde mate van kwaliteit in je leven wil. Waardoor je nee zegt tegen de verkeerde. En dan mensen komen met die dat niet, die cultuur niet helemaal begrijpen. Misschien vanaf hun 15 al in een relatie zitten, al 30 jaar lang. En dan ook zeggen, hoe kan dat nou, zo'n leuke meid? Jij, hoe kan dat? En dat je denkt, ja... Deze leuke meid die wil gewoon wel een bepaalde kwaliteit in haar leven. Dus hè, en dan moet je dat toch nog wel veel uitleggen. En ik kan daar dan ook oké mee omgaan. Ik heb die processen in mezelf ook al bewandeld. Maar als je toch merkt ook van als mensen dat zeggen dat het je raakt, dan zit daar ook iets. Mm-hmm. Hè, want waarom zou je heel erg moeten gaan uitleggen dat je ook leuk bent, maar dat het niet wil? Misschien zit er een bepaalde frustratie. Dat kan, hè, teleurstelling misschien. Voel je iets in jezelf daarin inderdaad, waar het oordeel over jezelf is dat je misschien niet goed genoeg bent, niet leuk genoeg bent. Ja, dus dat is iets moois om naar te kijken. Ja, dus mijn boodschap is daarin van kijk gewoon wat je zelf nodig hebt en blijf ook gewoon geloven dat het iets heel moois is. Of blijf bij je aan de kant van jezelf staan dat je die waarde ook mag vragen in je leven. Dat is iets heel moois om jezelf te gunnen. En daarin zou ik ook zeker weten, nu vind ik minder snel de aansluiting. Maar ik weet wel 100% zeker dat als ik dat nu ga vinden, dat het absoluut een veel beter leven gaat zijn dan de relaties die ik daarvoor heb gehad. Want daar wil ik nooit meer naar terug. En die heb ik ook verwerkt. Zo is het niet. Maar ja, het was eigenlijk heel veel liefdesarmoede, terwijl ik wel een relatie had.
Mm-hmm.
Dus... en dat is het stukje van blijf dat gewoon voor jezelf in je achterhoofd houden dat er iemand is zoals jouw hart dat ook wil en de waarde die je in je leven wilt. En anderzijds kijk ook naar jezelf van zijn er inderdaad bepaalde patronen waar ik continu tegenaan loop. Kijk van ontstaat mijn aantrekkingskracht uit naar de persoon toe. Tref ik elke keer dezelfde mannen? Kom ik elke keer in dezelfde verhalen? Ben ik al 5 jaar single, maar ik weet niet waarom? Ook dan is het mooi om naar te gaan kijken. Misschien tref je wel heel veel verschillende mannen. Het is heel mooi om daar met compassie naar jezelf naar te gaan kijken waarom het gebeurt. En misschien hoeft het helemaal niet. Bijvoorbeeld na coaching kom je erachter. Ja, zoveel lacht eigenlijk helemaal niet aan mij. Maar dan weet ik zeker dat je gaandeweg hele mooie stappen hebt gemaakt in jezelf. Het is altijd een win om bij jezelf in te checken en coaching te doorlopen. Maar laat je niet wijsmaken dat als je het niet vindt, dat het per definitie aan jou ligt. En dat vind ik ook iets moois vanuit mannenbrein, wat ik zelf heb ervaren van... het is niet dat we de mensen, dat je mannenbrein de mensen iets op wil leggen van het ligt ook aan jou. Ja, kom, we trekken de mensen mee binnen. Want hoeveel slaan hun slaatje je niet uit van de pijn van een ander die daarin dat het al snel verkoopt. Want ik moet liefde vinden. Dus die laten zich dat ook aanpraten. En mijn mannenbrein is gewoon heel realistisch van hey, misschien zijn er bepaalde patronen in je leven die jou niet dienen. Ja, maar anderzijds is er inderdaad een cultuur die echt wel uitdagend is in deze tijd.
Ja, absoluut. Absoluut. En dat is ook een van de dingen die ik vaak zeg, ook in coaching. Kijk, mensen komen bij ons omdat ze een relatie willen vinden vaak. Tegenwoordig is dat ook wel aan het shiften, dat ook veel mensen bij ons komen. Gewoon, ik zie al dat ik eigenlijk eerst aan de relatie met mezelf te werken heb. En daarvoor kom ik eigenlijk bij jullie. En die relatie met iemand anders komt daaruit voort. Die komt daarna wel. Maar daar haal ik altijd, en ik meen het ook echt, ja, ondanks dat we mensen helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en uiteindelijk een partner, ik denk dat je net zo'n mooi, gelukkig, betekenisvol leven als single kan leiden. Ik denk niet dat je een relatie moet hebben om een compleet leven als mens te leiden. En ik denk wel dat je wat meer creativiteit moet gebruiken als je je leven echt als single wil leiden, omdat het pad van een relatie en een diepe, betekenisvolle relatie in je leven hebben dan meer voor de hand liggend is. Want dat ga je aan met je partner. Als je ook nog kinderen bij hebt, dan creëer je als het ware een omgeving waar betekenis aan vast zit. Als je tenminste
er gebeurt meer in je leven. Ja. Kinderen die aandacht vragen.
En je hebt de hele tijd iemand om je heen ook. En met vrienden die wellicht zelf relaties beginnen, gezinnen beginnen. Die zal je op een gegeven moment ook minder gaan zien. Zoals je een romantische partner met wie je samenwoont veel ziet of spreekt. Dus er zijn zeg maar wel dingen die anders zijn en waar je creatief wellicht mee om wil gaan als je wel een behoefte hebt om diepe relaties met mensen op te bouwen voor een langere tijd. Mm. En noem maar op. Maar het kan. En ik denk dat de grote vraag is, ja, hoe ga je ermee om als je... Ja, dat is allemaal leuk, Matthijs, maar ik merk dat voor mij, want dat ben ik ook, ik wel de voorkeur geef aan een gezin of een relatie en noem maar op. Hoe ga je dan met dat verlangen om, terwijl je wellicht niet in die situatie zit op dit moment, dat je dat al hebt? En ik denk dat we dan dus, in plaats van alleen maar te moeten focussen op dat gemis, moeten kijken naar dat gedeelte binnen ons wat dat verlangen heeft. En dat we daar ook met compassie naar kunnen kijken en daar zacht voor kunnen zijn. En eigenlijk altijd heel dat niet wegstoppen, maar het ook niet alles laten overwoekeren.
Yeah.
En dat een heel delicaat proces is. Maar je heel erg in contact kan brengen, juist met jezelf, en voor een heel mooi leven kan zorgen. En ik denk als je dat pad blijft bewandelen, dat het gemis van de relatie dan altijd soort van manageable is, of nooit zo destructief is dat het je levensgeluk echt in de weg staat. Ja.
Ja, het is heel mooi om daar ook een voorbeeld in te noemen. Bijvoorbeeld kerst, de feestdagen komen eraan. En tijdens kerst zijn heel veel singles die zich eenzaam kunnen voelen. Maar ook de overtuiging dat ze alleen zijn met kerst. En ik coach de laatste dame en die zei, ja, ik moet er niet aan denken dat kerst weer komt. Dan zit ik alleen, heb ik geen gezin. En toen zei ik, moet je ook alleen zitten dan? Wie zegt iemand tegen jou dan dat je alleen moet zitten? Heb je geen vrienden? Hoe is het om je heen? Hè? Want dan ga je daar natuurlijk naar kijken. Hoe is het op sociaal vlak? Ja, ik heb eigenlijk wel veel vrienden ook. Maar die hebben allemaal kinderen. En dan zijn allemaal gezinnen. Ik zeg, kan je daar dan niet bij? Kan je niet aansluiten? Hun geeft het aan dat je daar behoefte aan hebt. Zegt ze, ja, dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ik hoef helemaal niet alleen te zijn met kerst. Ik kan gewoon bij het gezin van mijn vriendin aansluiten. Mm-hmm. Daar kan ik hartstikke leuk mee vinden. Misschien zijn die kinderen soms een beetje druk, maar het gaat er verder zo eigenlijk leuk. Dus ja, ook dat over de overtuiging van het alleen zijn. Er zijn ook reizen met kerstsingle reizen zelfs. Je kan zoveel doen tegenwoordig. Je hoeft echt niet alleen te zijn.
Mm-hmm. Ja, zeker. Zeker. En ik denk dat stukje creativiteit is. En tegelijkertijd als je dan... Ik denk dat het goed is om eerst dat stuk dat bang is om alleen te zijn goed te voelen. En eigenlijk te laten merken dat het, zelfs als dat zou gebeuren, is een soort van de worst case voor het idee van dat gedeelte, dat je dat eigenlijk prima kan handelen en dat er superveel moois is. En dat je vanuit daar dan de uitreiking doet naar om je heen van oké, als het niet meer vanuit een angst gebaseerd is dat ik alleen wil zijn, maar eigenlijk gewoon van ik gun het mezelf om gewoon lekker plezier te hebben met anderen met kerst en op mijn eigen manier, mijn authentieke manier te kijken hoe ik die kerst wil invullen. En, dan gewoon lekker op de deur kloppen en onaangekondigd aanschuiven bij iemands kerstdiner. Ja, dat moet gewoon kunnen. Dus,
of lekker in je eentje chillen als je dat wil.
Exact.
Oh, dat moet ook gewoon kunnen.
Precies, dat ook gewoon helemaal prima is.
Ja, ik vond dat ook wel eigenlijk wel heel erg fijn. Want mijn ouders zijn al jong gescheiden. En dan moet je de gezin af. En dan vader, moeder. En dan heb je ook nog een relatie. En die hebben ook nog ouders. Nou, kerst was gewoon dolle boel altijd. En dan, waarin ik dan blij was als ik weer een dagje voor mezelf had. Dus ook dat.
Ja, wat wil je zelf, hè?
Mm-hmm.
Ja. En ik vind het gewoon heel mooi, Kel, wat je ook zei over van ik zie het niet eens als lukken. Ik denk dat gewoon echt een hele belangrijke is. Dat als je er echt naar gaat kijken, gaat het lukken? Gaat het in 2025 lukken? Ja, een soort van, wat gaat lukken dan? Weet je wel? Van,
ben ik dan geslaagd?
Ja, precies. Je hebt altijd het vermogen om te kiezen om je eigen leven zo te leiden zoals jij zou willen, gezien natuurlijk de omstandigheden. Er zijn altijd bepaalde omstandigheden die je niet altijd onder controle hebt, maar je hebt daar wel een eigen verantwoordelijkheid in. Wat aan de ene kant soms best zwaar kan zijn. En aan de andere kant ook een hele bevrijding. Want ja, dat mag je jezelf ook gunnen. Dus ja, er hoeft eigenlijk niks te lukken.
Wel als je je mannenbreincertificaat voor een partner...
Ja, als je de mannenbreincertificaat van goed genoeg wil halen. Als je van ons als coaches wil horen dat jij goed genoeg bent.
En dan gezond moet, verklaard wil worden door mannenbrein.
Ja, dan moet je eerst alle cursussen doorlopen.
Zonder je stempel wil,
is precies.
Dat wel belangrijk.
Ja, en dan ben je pas goed genoeg. Ja. En dan pas ook kan je een relatie krijgen. Dus dat wel.
Ja, in 2025. Anders gaat gewoon helemaal niks worden in 2025.
Goed onthouden. Ja.
Ik denk dat dan met die hoopvolle boodschap dat we,
dat we het nieuwe jaar in kunnen gaan.
Mooi. Zeker. Dus mooi. Thanks. Dank jullie wel.
Mooi.